Voor de luisteraars thuis willen we het schriftgedeelte in de psalmen van deze morgen noemen. De schriftlezing is uit Matthäus 26, vers 36 tot en met 46. We noemen de schriftlezing Matthäus 26, vers 36 tot en met 46. En we zingen psalm 69, vers 1. Psalm 69, vers 6 en 7. Psalm 22, vers 1. En Psalm 27, vers 7. We noemen nogmaals de schriftlezing Matthäus 26, vers 36 tot en met 46. En we zingen Psalm 69, vers 1. Psalm 69, vers 6 en 7. Psalm 22, vers 1. En Psalm 27, vers 7. Wij wensen u een goede dienst.
Heere, mijn bange klacht ter oren, ziet als het mij aan woorden ontbreekt, wat de overdenking in mij spreekt. Verwaardig u naar hemels uit hemels koren, naar ons aller stem te willen horen, en gevende genade en vrede, barmhartigheid en vertroosting, vanuit het welbehagen Gods des Vaders, op grond van de zoenens kruisverdiensten des Zoons, door de krachtige werking van God, de Heilige Geest. Amen. Wij willen met elkander zingen uit de Lijdenspsalm 69 en daarvan het eerste vers. O God, verlos en red mij uit de nood. De wateren zijn tot aan de ziel gekomen. Ik zink in het slijk, ik voel mij overstromen. Ik ga te grond, de vloed is mij te groot. Ik roep mij moe in deze jammerstaat. Mijn keel is hees, zij is van droogte ontsteken. En daar ik hoop op God mijn toeverlaat, schrei ik mij blind. Mijn ogen zijn bezweken. Laat ons zingen uit Psalm 69, het eerste vers. Gelezen uit Matteüs 26, vers 36 tot en met 46. Wij lezen dus na de lezing van de Heilige Wet des Heren uit het Evangelie naar Matteüs, hoofdstuk 26, de gedeelte vers 36 tot 46.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk der Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Toen ging Jezus met hen in een plaats genaamd Gethsemane en zeide tot de discipelen: Zit hier neder, totdat ik heen ga en aldaar zal gebeden hebben. En met zich nemende Petrus en de 2 zonen van Zebedeus, begon hij droevig en zeer beangst te worden. Toen zeide hij tot hen: Mijn ziel is geheel bedroefd tot in dood toe. Blijf hier en waak met mij. En een weinig voortgegaan zijnde, viel hij op zijn aangezicht, biddende en zeggende: Mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. En hij kwam tot de discipelen en vond hen slapende en zeide tot Petrus: Kunt gij dan niet 1 uur met mij waken? Waakt en bid, omdat gij niet in verzoeking komt. De geest is welgewillig, maar het vlees is zwak. Wederom ten 2e male heengaande, bad hij, zeggende: Mijn vader, indien deze drinkbeker van mij niet voorbij kan gaan, tenzij dat ik hem drinke, uw wil geschieden. En komende bij hen, vond hij hen wederom slapende, want hun ogen waren bezwaard. En hen latende ging hij wederom heen, en bad ten 3e male, zeggende dezelfde woorden. Toen kwam hij tot zijn discipelen en zei tot hen: Slaap nu voort en rust. Zie, de uur is nabijgekomen en de Zoon des mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. Staat op, laat ons gaan. Zie, hij is nabij die mij verraadt.
Gemeente, willen we samen verder gaan zingen uit die Lijdenspsalm 69, het 6e en ook het 7e vers. Psalm 69, vers 6. Ruk door uw macht mij uit het slijk behoed. Het is Davids diepe gang, maar ziende op Christus, Davids zoon en Heere. En laat mij niet verzinken in de wateren, maar red mij uit de handen mijner hateren, uit deze kolk en diepe watervloed. Och, laat de stroom mij over het hoofd niet gaan, maar dat uw arm het geweld der diepte stuiten. Dat toch de put niet worden toegedaan nog over mij, zijn mond voor eeuwig sluiten. En het zevende, hoor mij, o Heere, uw goede tierenheid is goed. Zie mij dan aan met gunstige ogen, hoe teer, hoe groot is mij uw mededogen. Verhoor uw knecht die hete tranen schrijt. Verberg voor hem uw aangezicht toch niet, want ik bezwijk door angst en tegenheden. Ai, haast u mij ter hulp in mijn verdriet. De nood klimt hoog, verhoor mijn smeekgebeden. O, wat horen we in die ernstige klacht van de dierbare Borg in deze psalm verwoord, psalm 69, daarvan het zesde en het zevende vers. mijn geliefden, het Leidens-evangelie op deze tweede Leidenszondag willen wij gaan beluisteren vanuit Matteüs 26 en daarvan vers 39, het tweede gedeelte, en vers 42, het tweede gedeelte. Dus dat is Matteüs 26, 39b. Daar valt de borg op zijn aangezicht, biddende en zeggende: Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. En dat wordt herhaald in vers 42. Wederom ten tweede male heengaande bad hij, zeggende: Mijn Vader, indien deze drinkbeker van mij niet voorbij kan gaan, tenzij dat ik hem drinke, uw wil geschieden. Tot zover. Wordt dan bepaald deze morgenuren bij de beker des lijdens de borg toegereikt. Dan zien we een paar hoofdgedachten. Zijn gebed tot de Vader als mens. Al tot drie keer toe, wat later lezen we het ook nog. Dan vers 44. En een latende ging hij wederom heen en bad ten derde male, zeggende dezelfde woorden. Dat veronderstelt de geweldige nood der ziel. Dus een gebed tot zijn Vader als mens. Dan zien we de diepte onpeilbaar zwaar. Dat kan ik u straks aantonen uit Hebreeën 5, vers 7 en 8. Dat die diepte daar ligt. We horen vervolgens van de wil des Vaders en de wil des Zoons. En dan de onderwerping van Christus aan zijn Vader. En de aspecten die nodig zijn in deze gebedsworsteling. Ja, ik heb er wel wakker van gelegen van de week, gemeente. Deze stof, die is zo heilig. Die is zo heilig. Kan je haast niet over spreken. En toch, het hoort erbij. Ik ga het niet overslaan. Wij kunnen het wel niet meten, wij kunnen het ook niet peilen, maar het leven van die dierbare borg is toch wel waard. Hè? Want het is net gemeente, als er voorbereiding is van het heilige avondmaal, dan wordt ook de nadruk gelegd: doe dit tot mijn gedachtenis. Omdat we deze beminnelijke borg die de Vader gezonden heeft niet zouden vergeten. Hem in gedachtenis. En dan is lijden moeilijk ook voor u en voor ons allemaal. Want als je een ernstig zieke bezoekt, en dat wordt heel teer natuurlijk als het eigen man of vrouw betreft, of als het is kinderen, kleinachterkleinkinderen, of vrienden in het land waarmee je bijzonder verbonden bent. En het lijden is hevig. Dan sta je daar. Ja toch? Of je bidt of je zit daar. Wat het beste wat we doen kunnen. Uit Gods woord maar lezen. Proberen een gebed te doen. Je hoeft bij ernstig zieken niet lang te blijven. Want die mensen zijn zo moe naar ziel en lichaam. En die hebben het zo moeilijk. De Heer Jezus heeft ook gebeden, geliefden. En de inhoud van dat gebed, dat drievoudige gebed, dat is uit de diepste diepte van zijn ziel. En kijk, ik dacht het was goed is om er even u op te wijzen. Wanneer het nu gaat over het lijden, hè, van Jezus Christus persoonlijk. Want het is waar wat de catechisme zegt, het geldt natuurlijk ook Gods kinderen, hè. Die hebben ook een drinkbeker uit te drinken. Ook een lijdensweg te gaan. Maar dan wordt het zo bijzonder samengevat. En ik dacht, laten we dat goed verstaan van zondag 15 uit onze Heidelberger catechismus. Dan lees ik u even vraag 37 met het antwoord. En ook vraag 44 van zondag 16. Dat zijn twee dieptepunten. Hele diepe zaken. En ik hoop van harte dat niemand van u zich ergere. Maar dat de liefde van God ook in jullie harten mag worden uitgestort. En dat we mogen zeggen, Heere, laat mij uw lijden eerbiedig mogen gedenken. Want het is een offer zo groot gebracht door de Zonen Gods. Een offer, geliefden, zoals de Vader het eiste, want Gods recht eist. En de Zoon die zegt, ik kom, o God, om uw wil te doen. En daar hij als God alwetende is, wist hij wat over hem komen zou. Wij weten het niet, maar hij wel, naar zijn goddelijke natuur. Maar nou moest hij als mens ook geslacht worden, het lam dat geslacht is. En als mens heeft hij, al heeft hij dan geen zonde, maar hij gaat nou iets beleven, de hele schuld, de hele bitterheid der zonde en de gruwelijkheid der overtredingen. Het komt als een zeer zware last op hem aan. En geliefden, dat is voor hem vreemd. Want nou wordt hij als borg gesteld. En de Vader, ja, hij aanschouwt hem. Ik heb mensen net aangezegd, weet je wel, wat is het erg als je erbij zit, ik kan er niks aan doen. Maar God de Vader is niet wreed, hoor, denken. Versta dat goed, maar het recht moet volbracht worden. En dat recht, dat eist God oprecht. Nou, dat lijden, gemeente, dat is dat hij, Jezus, aan lichaam en ziel de gehele tijd van zijn leven op de aarde, vergissen we ons niet, hè, maar in zonderheid aan het einde van zijn leven, de toorn Gods tegen de zonde van het gehele menselijke geslacht gedragen heeft, opdat hij met zijn lijden als met het enige zoenoffer ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste en ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierven. Dus, wat heeft dat een rijke vrucht, geliefden? Wat heeft hij zichzelf voor overgekregen? Je voelt het wel naar lichaam en naar ziel. En dan lezen we, ja, dat dieptepunt op Gethsemane, dat hij de zweet, grote droppelen bloed beginnen te worden. Ja, dan is dat een diepte waar wij alleen maar eerbiedig stil kunnen staan en zeggen, Heere, mocht het alles ook voor mij geschied zijn. Wil dat ook door uw lieve geest mij toepassen, opdat ik deel mag krijgen aan deze zaak en uw bloed mij verlossen van alle ongerechtigheid en zonde en van de eeuwige verdoemenis mag verlost worden. Is dat leven, dat biddend leven ook in uw hart, gemeente? Want we horen van anderen nog steeds, maar we komen zelf ook nog een keer aan de beurt, hè, om voor die God te verschijnen. En als dan de gerechtigheid van onze dierbare zaligmaker ons toegerekend mag worden, zoals Paulus zo kostelijk verklaart in Romeinen 8, hè, dat die kinderen Gods door de geest worden geleid, dan is het die geest der genade en der gebeden. Kijk, die geest die bidt met onuitsprekelijke zuchtingen. En dan komt daar dat puntje, dat die worsteling met die Satan, hè. Want het is voor hem een strijd geweest, ontzettend. Waarom volgt daar nedergedaald ter helle? Omdat ik in mijn hoogste aanvechting hanteer de levende kerk en deze zaak hoor. De een wat meer, de ander wat minder, maar toch, het staat er zwart op wit, het is waar. Opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij en mij ganselijk vertroostte dat mijn Heere Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling, in welke hij in zijn ganse lijden maar in zonderheid aan het kruis gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Zie daar, geliefden, wat onze belijdenis daarvan ook getuigt. Het was voor de Heere Jezus als de ganse tijd van zijn leven, vanaf de geboorte in Bethlehem tot aan het kruis van Golgotha, een en al lijdensweg. Maar wat is het toch groot, gemeente, dat toch dat zo verwoord mag zijn door Matthäus en Marcus 14 en Lucas 22 en Johannes 1, Johannes 18 vers 1, maar één versje erover, dat de borg met zijn discipelen over de beek Kedron gaat en dat hij het heilige avondmaal gaat vieren met zijn discipelen. En dat hij daarna ook gevangen genomen zal worden. Jezus wetende dat dit alles komen zou. Maar wij mensen hebben ook wel eens spanningen en moeite en uitslag van ziekenhuizen en uitslag van dit of dat. Jonge mensen in de examentijd, dan zijn er allemaal spanningen ontstaan. Hoe zal dat gaan? En hoe zal het zijn? Maar de Heer Jezus wist het krachtens zijn goddelijke natuur, want hij is alomtegenwoordig en hij is algenoegzaam in zichzelf. En nu deze dingen. En dat heeft hij nou willen doen, geliefden, opdat wij nooit zullen vergeten dat de zaligheid alleen door hem is bereid. Alleen de Christus der Schriften. Daarom is het zo noodzakelijk het gebedsleven, jong en oud. Opdat wij onze zonde en schuld leren bewenen en bestrijden. Tranen geschreid heeft ook de borg over het hartigheid van het hart, van het ongeloof. Al deze dingen meer. Opdat wij ons tot hem zouden wenden. Hij roept het ons toe vanmorgen, gewen u toch aan hem en heb vrede. Daardoor zal u het goede overkomen. En zo zie je in heel bewust, daarom is het goed dat we in Gods huis zijn en dat we een hopende Bijbel voor ons hebben liggen. Maar mocht je hart maar meebidden, meezingen. Want die psalmen die we gezongen hebben, geliefden, die spreken van de diepste diepten der ziel. En het zal toch noodzakelijk zijn. Zonder u kan ik niet leven. Zal ik altoos moeten beven. Zonder u kan ik niet sterven. Nog de zaligheid beërven. Maar nodig hebben we het bloed. Want dat alleen is het hoogste goed. Deze dingen, gemeente, zou je eraan denken. We leven in bittere tijden. Wat er allemaal staat te gebeuren, weet ik niet, maar we weten allemaal wel dat het heel spannend is. En al dat oorlogsgeweld en al die vreselijke dingen die zich openbaren in de onkuisheid, in het zondige leven en in het roven en al deze, de geboden Gods die zo overtreden worden en dat zelfs bewust, dat maakt me benauwd. Dat gaat kwellen. En daarom mochten we bij elkaar maar aandringen. Vrees God, eert de Heere. Hij is waard om geëerd te worden. Wel nu, geliefden. Ik zie in gedachten dus waar we begonnen zijn met het lezen. Matthäus 26, 36. Dat hart van Jezus Christus is zo dicht bij zijn Vader. En dat is tegelijk ook bij zijn 12 discipelen. En toen ging Jezus met hen in een plaats genaamd Gethsemane. en zeide tot de discipelen: zit hier neder totdat ik heen ga en al daar zal gebeden hebben. Ik las bij een verklaarder: 8 discipelen laat hij bij de ingang van de hof. 3 neemt hij er mee, Jacobus, Johannes en Petrus. En waarom zou dat nou in de Bijbel staan, dachten we? Om ons te leren dat als iemand stervende is, ja, dan wordt het spannend en benauwd. Want we blijven mensen. We blijven mensen. Ook Gods kinderen weten van al die strijd af en het lijden. Maar je zoekt toch, nou, een beetje troost. Je zoekt enige nabijheid. Vandaar, dat is u ook niet vreemd, hè. Als familie zegt hij of hij is stervende, dan moet er gewaakt worden. Dus dan zijn er mensen op de dag, aan mensen ook in de nacht aanwezig. En nou de Heer Jezus, hij is volkomen mens, geliefden. Volkomen mens, denk erom. Zonder zonde. En heel bewust, hij neemt de hele schande en schaamte en ellende en de misdaden van degene tot. Dan is die zoveel moeten lijden. Opdat de waarde van dat offer zou zijn voor alle mensen. De kwantiteit hoor. Want het offer is voldoende om een woordje van Andrew Gray te mogen zeggen. Om bij wijze van spreken 10 werelden kunnen daarin gezaligd worden. Wat een rijkdom dat bloed heeft. Hè. Wat een rijkdom dat is, geliefden. Dat is, hij geeft zichzelf. Want de Heer Jezus is zowel altaar als offeraar als ook offer. Maar hij mag ook weten. En dat is de rijke troost. Hè? Onder die aanvechtingen. Onder die zielsworstelingen. Dan mag hij het ook weten. Maar Satans kop zal vermorzeld worden. En de ellendigen die zullen bevrijd worden vanuit hun ellende. Want hij is de overwinnaar. En er wordt Gods kerk wordt aangesproken dat ze deze overwinnaar zouden mogen kennen. En dat ze zich in hem zouden mogen verlustigen. Want dat mag de kerk, de triomferende kerk in de hemel der hemelen doen. Hoor. Dat ze hem eeuwig mogen toezingen en hem mogen verheerlijken. Maar dan moet een prijs betaald worden, geliefden. Petrus die zegt in zijn brief niet met zilver en met goud, maar de prijs van zijn dierbaar hartebloed, dat moet immers vloeien. Hij heeft dat bloed gevloeid daar van zijn hoofd, grote droppelen, Lucas zegt dat. En dan lezen we ook weer ook bij Johannes, ook het Leidensevangelie, straks aan het kruis genageld, geliefden. Het is vreselijk als dat lichaam gespijkerd wordt. En het is een naakte borg hebben hem ontkleed. Hij heeft de meest schandelijke en de meest schaamtevolle en de meest vervloekte dood. Ja, denk erom, de vervloekte dood willen dragen. En dat is ontzettend voor een heilig God. En dat hij nu begint te beven. Ja, geliefden, dat is te begrijpen. Maar zijn goddelijke natuur is aanwezig tot ondersteuning. Want hij mag niet bezwijken voordat hij op Golgotha aankomt. Nee, dat moest precies zo gebeuren. Hij moest die vloek wegnemen. Hè, die daar rust op de aarde. En die daar rust op de gelovigen. En zo neemt de Heer Jezus zijn discipelen mee. Maar laat ons eerlijk zijn. Ach, ze zijn wel aanwezig, maar ze zijn moe, vermoeid en slapende. Dan lezen we in dat geval ook heel duidelijk, hè. Zit hier neder, zegt de Heer tot zijn discipelen, totdat ik heen ga en al daar zal gebeden hebben. U ziet het, hè, als die biddende hoge priester ook hier is in zijn diepe, diepe vernedering, dat hij toch weer bidt. Want waar moet hij die spanningen kwijt? Hij kan alleen maar aan het hart bij de Vader komen, geliefden. Met die nood van zijn ziel en lichaam, die offeranden. En hij roept het als het ware. En hij met zich nemende, Petrus en de twee zonen van Zebedeus. Maar hij kan het niet kwijt aan een mens. En wij mensen kunnen het ook niet kwijt aan mensen. Het is wel groot als in een gesprek overname is en begrip mag zijn. En kennis. Maar de wezenlijke hulp, daar zegt de Heer Jezus van, zonder mij kunt ge niets doen. Kent u dat aanklevend leven, gemeente van Vriezenveen? Dat aanklevende leven, Heere. Ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Door het gebedsleven en de gebedsworstelingen komen op die plaats van aanbiddingen. En ja, geliefden, en dan lezen wij in vers 37, hij begon droevig en zeer beangst te worden. Dat is geen kleine zaak, hè. Droefheid is niet onbekend, maar de kanttekening die zegt het ook. Met deze woorden wordt te kennen gegeven een uiterste droefheid en benauwdheid die hem het bloedige zweet uitgedrukt heeft. En is ontstaan niet zozeer uit vrees voor de aanstaande wrede dood, die ook vele martelaren onbeschroomd hebben ondergaan, als wel uit voorgevoel van de last van de toorn van God en de helse kwalen die hij aan het kruis voor ons geleden heeft. En dan verwijst onze kanttekening ook naar Jesaja 53. Want daar komt die man van smarten ook heel duidelijk openbaar. Geliefden, maar bij de inleving van deze dingen. Want we zien het niet als een stukje geschiedenis uit het Nieuwe Testament. Maar het gaat hier weer om de wezenlijke grootheid Gods. En ons aller einde, wat zo spoedig kan plaatsvinden. Wij hebben dit offer zo nodig. Wij kunnen dat bloed niet missen. En dan begrijp je wel dat voor de Heer Jezus, daar hij rein was van alles, dat hij zeer droevig en zeer beangst te worden. Nou, u weet wel, angst is een slechte raadgever. Maar die angst die kwam ook op hem. En daar had David ook wel kennis van, hè? Psalm 22 en Psalm 69. Dat hebben we ook gezongen. En die angst is verschrikkelijk groot, geliefden. Maar hij mag door genade de kracht ontvangen vanuit zijn vader en vanuit zijn borgtochtelijk lijden. En dan mag hij het ervaren, wat ook staat in Psalm 38. Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. En die angsten blijft hier, dat drietal, hè, blijft hier en waakt met mij. Waar komt er van dat waken terecht? Elke keer, ze waren vermoeid en zij sliepen. En ja, dat is wel begrijpelijk van menselijke zijde, geliefden. Wanneer er ziekte is, een ziekenhuis of verpleeghuizen, en je moet er naartoe iedere dag en je hebt je werk en je doet nog eens extra waken 's nachts en extra waken op de dag, dat je moe wordt en je slaap valt. Dat is dat best te begrijpen, maar voor de Heer Jezus was het zeer zwaar. Want wat moet hij nou zeggen? Ik heb de pers alleen getreden, hè? En niemand was met mij. Dat is een zaak, joh. Niemand was met mij. Dit lijden, dat was zo persoonlijk, dat ging hem zo diep door alles heen, geliefden. Mag hij klagen? Ja, natuurlijk. Want ook als mens wil hij zijn klachten kwijt. Neem toch mijn klacht ter oren. En waar kan die dierbare Christus nou het beste terecht? Bij de Vader immers. Dat is ook de kern, hè, van dit gedeelte. Dat hij bidt tot de Vader. Als hij dan zegt, mijn ziel is heel bedroefd tot de dood toe, blijft hier en waakt met mij. dan verwijdert hij zich weer. Hè? En dan kom ik even op het gebedsleven. Het stille gebed kennen wij ook. Hè? Maar ook het gebed waar je dus alleen bent met God samen. Want dan kun je je hart uitstorten voor Gods aangezicht. Je angst, je droefheid. De Heere geeft ons het voorbeeld, hè, in Matteüs 26. Even de discipelen om te waken, maar het gebed tot den Vader. In Johannes 17 kunt u het ook helemaal nalezen. Hoe teer dat ligt tussen God de Zoon en God de Vader. Mijn Vader, zegt hij daar. Rechtvaardige Vader, mijn Vader. Daar ligt de klemtoon op. En dan lezen wij. En een weinig voortgegaan zijnde, viel hij op zijn aangezicht, biddende en zeggende. Kijk, zo was het ook in het oosten gewend, dat het gebedsleven, dat was zo teer gemeente, dan lag men daar op de grond voor God, helemaal. En dan viel hij op zijn aangezicht. O geliefden, daarin kun je ook zien de gebedsworsteling en de gebedshouding. Als iemand werkelijk bidden mag door de geest der genade en der gebeden, ja, dan valt hij plat voor Gods heerlijk aangezicht. Want zo hoort het toch ook te zijn, de eerbied daarbij. En als hij ons voorgegaan en dan biddende en zeggende, mijn Vader, dan heb je het hier, het mijn. Het was, God was toch zijn Vader. En dan bidt hij in vers 39, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker, dat is het bittere lijden, laat die van mij voorbij gaan. Weggaan betekent dat. U zal zeggen, ja, maar dat past toch eigenlijk niet in dit lijdensproces. Maar geliefden, dit is geen zaak van ongehoorzaamheid. Dit is een zaak die hij als mens alleen niet kan volbrengen, want dan zou hij direct bezwijken. We hebben maar iets nodig en we zijn helemaal, ja, bewusteloos, weg ineens. Maar hij vraagt of die drinkbeker mag voorbij gaan. Maar hij is nog niet klaar met dat gebed, hoor, want er staat toch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. En dan moet ik over even weer een kanttekening erbij halen. Namelijk naar de genegenheid die de menselijke natuur is ingeschapen om zijn eigen verderf te ontvlieden. Welke ik nochtans uw wil in alles onderwerp en is daarom deze genegenheid van Christus zonder zonde geweest. Dus deze bede, begrijpt u, zonder zonde. Hij bedoelt niet zichzelf. Hij denkt aan de eer dan die de Vader toekomt, de gerechtigheid die volbracht moet worden. Hij denkt aan zijn schapenvolk hier op de aarde, want hij is toch immers de goede herder en die waakt over de schapen. Geliefden, wat een liefde onpeilbaar diep dat hij nu dat offer gaat brengen, want de eerste Adam die heeft gezondigd en wij met hem, wij zijn besloten in dat werkverbond, nietwaar? Maar dat is overgegaan in het genadeverbond. En de Heere God had al gesproken, kort na de val, over dat vrouwenzaad en over het slangenzaad. En die worsteling die zal komen en die is nu aan de gang als we dit lijden eerbiedig met elkander overdenken. En dan is het zo groot, geliefden, dat de Heer Jezus is de grote voorbidder van zijn volk. Want hij vraagt hier, Heere, wil me dan ook de kracht geven, want ik heb geen onwil of ongehoorzaamheid. Wel nee, hij is volkomen wijs en volkomen gehoorzaam. Maar het werk is te zwaar en daarom, ach, indien het mogelijk is. En was het mogelijk? Ach, naar de mens gemeten niet. Dat kan het niet. Maar de Heere zegt, het offer moet gebracht worden. Wilt gij mij zalig worden, gemeente, dan is het gelukkig dat we mogen leven en lezen uit Gods woord dat de borg onderworpen is aan de wil van de Vader. Hij heeft die gehoorzaamheid ook mogen leren. En dat staat ook immers zo mooi beschreven in de Hebreeënbrief. Dat is het tweede puntje eigenlijk dan. Dan lezen wij in Hebreeën 5, vers 7 en 8. Die in de dagen zijns vleeses gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende en verhoord zijnde uit de vrezen, hoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. En geheiligd zijnde is hij allen die hem gehoorzaam zijn een oorzaak der eeuwige zaligheid geworden. Geheiligd zijnde. Christus was heilig, volkomen. En toch staat er nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. En dan staat er geheiligd zijnde, hè, is hij allen die hem gehoorzaam zijn een oorzaak der eeuwige zaligheid geworden. Dus dat zegt de apostel Paulus tot u en mij vanmorgen. Gehoorzaamheid is beter dan het brengen van offeranden. Zoals de profeet Samuel ook tegen zichzelf betuigt. Gehoorzaamheid, dat eist God. En deze ware gehoorzaamheid bezat Christus. En heeft hij toch dat mogen leren. En dat is voor Gods kinderen ook nodig hoor, om dit te leren. Hoe diep de weg ook is, hoe smartelijk het ook is. Maar hij is een oorzaak der eeuwige zaligheid geworden. Dus voel je wel, fariseeën, sadduceeën, overpriesters, ouderlingen. Want het Sanhedrin die probeerde zich voor God op te poetsen en netjes te wezen en gehoorzaam aan de buitenkant. Moest niets van deze beminnelijke Emmanuel weten. Steeds vergaderen hoe ze hem vangen en doden zouden. Dat is een smart voor de borg geweest. En zulke leidslieden van het Joodse volk, is toch treurig? Is toch verschrikkelijk? Om zo'n dierbare, beminnelijke Emmanuel, om die te vangen en te doden. Dat is nou de dodelijke haat die nou van nature in ons hart leeft. Gemeente, het doet me pijn hoor als ik dit zeggen moet. Maar het is niet anders. Maar mochten we droefenis krijgen over de toestand van onszelf. Hatende wat God haat. Zoekende wat God zoekt om dat te mogen leren. En wat hier Paulus ook zegt. En hij is van God genaamd een hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dus die gehoorzaamheid die heeft hij mogen opbrengen. We hebben het over zijn gebed tot de Vader. De diepste onpeilbaar is zwaar. En dan geliefden, dan gaat het over de wil des Vaders en de wil des Zoons. En dan komt hij eerst terug bij de discipelen en vond hen slapende. En zeide tot Petrus, kunt gij dan niet 1 uur met mij waken? Ach, hij ziet die zwakke discipelen weer in de slaap. En hij heeft alle begrip ervoor, maar toch, geliefden, de taak was om te waken. En met de stervende is de aanwezigheid van familie en vrienden verzacht als het ware de angst en de droefheid en de spanningen die de komende dood aanbrengt. Maar het is God zelf die alleen kan uithelpen. Want hij is het die beschikt over leven en over de dood. En dan is de Heer Jezus nooit uitgevaren, hè, tegen zijn discipelen. Dat is ook een punt om zo over te denken. Nooit uitgevaren. Maar heeft als een vader gesproken tot de zoon waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Deze dingen, die staan allemaal in verband met het lijden van onze Heer Jezus Christus, geliefden. En het is altijd weer, als het goed is in een prediking, waakt en bidt. En dan ga je het allemaal uitbreiden, maar er zijn allerlei vormen van diefstal. En ik hoor het wel ook van onder de jongeren wel in het land. Dan worden allemaal leugenpraatjes verteld en zogenaamd. En het is allemaal om geld te doen. Och, wat een leugens gesproken worden. En waard gaat daar niet op in. Al dat spam op die computers ook, hè. Dan zeg ik wel eens tegen mijn vrouw, zeg ik, wat is dit nou? Dit is weer iets, moet er direct gebeuren, voor 12 uur nog vannacht. Nou, ik ga er maar niet te veel op in, want het is vreselijk, geliefden, dat bedrog, vreselijk. En daarom, u en ik, laat ons waken. Want de Satan ligt op de loer, hè, zoekende om ons te verslinden, om af te trekken. Dat je nou maar je dat tere, bijzondere gebedsleven zou mogen beoefenen, hè? Om de Heere aan te kleven. Waakt, zegt de dierbare borg. Hij heeft ook die strijd, heb ik net aangetoond, zondag 15 en 16. Die helse aanslagen, die benauwdheden. Het komt allemaal op een christen en christin af. En dat vreselijke moorden wat in Nigeria plaatsvond. Waar pas weer 50 mensen werden er weer doodgemarteld. Vreselijk. Een afschuwelijke zaak, gemeente. En dan was je blief daar toch voorzichtig mee omgaan. Waakt te allen tijden. Zo waak dan. Want de jonge mensen gaat er niet op in. Op al die vuiligheid. Die spam en die rommel. Die de Satan maar overhoop haalt om ons af te trekken. Maar ook is heel gevaarlijk een prediking waar niet gewaarschuwd wordt. Heel gevaarlijk als er niet gewaakt wordt. David heeft ook gezegd tegen zijn generaals, denk erom hoor, dat je zal niet dood. Want dat zal God wel doen, daar heb ik geen recht toe. En dan kun je ook zien dat hij het aan God de Heere overlaat. De Heere zal richten. Wel nu, waakt en bid opdat je niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Weet je wat dat is, kanttekening? Uw wil is wel goed, maar waar wordt verhinderd door uw natuurlijke zwakheid? Kijk, daar heb je het. Als je je daaraan overgeeft. En de andere kant zeg je, als je gedroomd. Toen laatst kreeg ik zo krachtig in mijn ziel. En ik werd erdoor ontroerd, wees getrouwd tot de dood. Dan zult gij de kroon des levens ontvangen. Wees getrouwd. Getrouwe prediking, geliefden. Dan kun je toch niet de mensen maar zien verdrinken. En zien lijden. Dan probeer je nog wat je nog doen kunt. Om hulp te geven, bijstand te verlenen, nietwaar. Kijk, de Heer Jezus, u zegt, had hij dat nodig? Ja, blijkbaar wel. Maar hij steunde niet op zijn discipelen, maar hij wilde dat ze hem zagen bidden en horen bidden. Opdat zij, die straks het evangelie moeten uitdragen, goed weten over wie ze spreken. En dat ze uit die heerlijke Godheid mogen spreken. En daarom hebben we dus dat profetisch getuigenis nodig. Het woord van de levende God komt wederom, vers 42, ten tweede male heengaande bad hij, zeggende, mijn vader, indien deze drinkbeker van mij niet voorbij kan gaan, als het niet mogelijk is, tenzij dat ik hem drinken, uw wil geschieden. En daar heb je het nu, hè. Want bij de dominee van Renen in zijn catechismus ook zegt dat wij dit te zien hebben als de zwaarste bede die er is. Want een mens heeft een wil, maar de mens is niet gewillig om Gods wil te doen. En de Heere Jezus mocht dat zo van harte betuigen, doch de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Wederom ten tweede malen heen gaan de bad hij. Zie je de betekenis, mensen, van het gebed. Zeggende, mijn vader, indien deze drinkbeker van mij niet voorbij kan gaan. Als u zegt, het moet geschieden, tenzij dat ik hem drinken, uw wil geschieden. Wat een gehoorzaamheid en wat een gewilligheid van deze worden gelieven. Maar hij heeft ook de bijstand ook nodig, dat hij mag weten, het is God zelf die dat van mij eist. Maar het is ook God zelf die het mogelijk maakt, hè, die het mij mogelijk maakt om te lijden en om te sterven aan het vloekhout ter zonde. Dan gaat hij weer naar zijn discipelen toe. En komende bij hen vond hij hen wederom slapende. Want hun ogen waren bezwaard met slaap. Door het waken, door de droefheid, alles geleden. En hen latende ging hij wederom heen. Dat is nu voor de derde maal. Dat hij zich weer van hen afscheidt. En zeggende dezelfde woorden. Dus steeds kwam dat gebed weer naar voren toe. Indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Stel je nou eens voor dat gebeurd was. Hè? Had er niemand zalig kunnen worden, geliefden? Nee, want één verkeerd woord, één verkeerde daad. En we weten bij de zonde van het paradijs. Begeerlijkheid naar die boom des levens. Dat was het, hè. En wat de Satan influistert, ge zult als God zijn. En de leugenaar, hij won het. En wij zijn gevallen, geliefden. En nou is die enige weg, die enige mogelijkheid, als Christus zijn offer brengt, als hij straks aan het kruis gehecht zal worden, onder de vreselijkste angsten en pijnen, wel, dan mag hij zeggen, Vader, uw wil geschieden. Uw wil alleen, die heilig is en goed. En dat is nou de troost voor Gods kerk, voor zijn Sion hier op aarde. Dat ze mogen weten, hij heeft alles volbracht. En dan zal hij ook zijn, alles en in allen. We zien de beker des lijdens de borg toegereikt. En nu is het zo, geliefden. Dat die klacht die is rechtvaardig die hij uit om ons te leren. Gaat er niet slordig en verkeerd mee om. Maar betoon eerbied en vraag maar Heere. Ik kan het niet en ik wil het niet. Maar geef gij mij de kracht om te gaan. En geef dat een gebed uit de biddende hoge priester mij geschonken wordt. Door de werking van de Heilige Geest. Want dan mag het ook in moeilijke omstandigheden zo zijn dat je het niet meer weet. En dan mogen we het God de Heere voorleggen. Terwijl wij nu thans gaan zingen uit Psalm 22, het eerste vers. Mijn God, waarom verlaat gij mij? En redt me niet terwijl ik zwoeg en strij en brullend klaag in de angsten die ik lij, dus fel geslagen. Zei ik, mijn God, bij dag moog bitter klagen. Gij antwoordt niet. Het zei ik des nachts moog kermen. Ik heb geen rust, ook vind ik geen ontfermen in mijn verdriet. 22, het eerste vers. En dan komt het altijd maar weer op de toepassing aan. We hebben stilgestaan vanmorgen bij de beker van het lijden van de borg toegereikt. Hij had het op zich genomen. Ik kom, o God, om uw wil te doen. Daar heb je het al, hè. Uw wil geschieden. Want de wil des vaders is toch dat er toch een volk zal zijn dat in zijn eeuwig koninkrijk zal mogen komen om hem het lichaam en ziel te mogen prijzen. En dan gaat het gemeente niet toch om de hemel, maar het gaat over de lofprijzing van God. Want ware Christus Jezus niet gezonden, u en ik kwamen om met de snoodste wonden, een ondergang vreselijk. Hij heeft ook de helse smarten doorleden. Je zou kunnen zeggen uitgebreider, maar daar heb ik nou geen tijd voor. Maar die beker die zit natuurlijk vol. Hè? En dat is dan maar alles kun je dan noemen. Maar ik kan het samenvatten. Het is bitterheid. Het is verschrikking. Het is die helse worsteling geliefden. Want de Satan probeert van ook aan alle zijden. Maar nu is Christus Jezus overwinnaar. Want we weten, het evangelie gaat verder dan Matthäus 26. En straks zal hij wel gedood worden aan het kruis. En hij zal begraven worden, maar hij is ook opgestaan van de doden. En hij is na 40 dagen na zijn opstanding ten hemel gevaren. En hij heeft zich daar ook weer mogen vertonen. Hier ben ik, Vader. Het is volbracht, zoals dat kruiswoord luidde. Het is wat geweest, gemeente. En dan kon hij dit zeggen. Het is volbracht. Dan wil er niks meer aan toegedaan hebben. Van u niet, van mij niet. Enkel Christus. Enkel Christus. Enkel Christus. Begrijpt u het? Wat is een groot wonder dat de Heere zijn lieve zoon gezonden heeft. En dat hij deze bittere lijdensbeker wilde drinken. Och, die menselijke natuur is net als wij, alleen hij zonder zonde. Daarom komt die zonde en die schuld die allemaal door ons ontstaan is, te heftiger voor hem. Want hij is de gehoorzame zonen Gods, de zonen Davids. En we hebben stilgestaan bij het gebed tot de Vader. Mag je het ook doen? Tot God je gebed richten. Wat een voorrecht nog, geliefden. Want we weten, je leest natuurlijk in de berichten wel, het aantal kerkgangers, dat loopt hard terug en de gebouwen worden gesloten. Het zijn droeve zaken allemaal. Maar we mogen nog in het heden der genade met elkander zijn. Maar al is die kudde klein hier op aarde, zal toch zijn een menigte van gelovigen die God zullen prijzen. Je leest van menigten van legioenen engelen die God prijzen en hem dienen. En zo zal de gemeente des Heren vol zijn uit alle landen, talen, volken, natieën. Ze zullen komen, ze komen aan door het goddelijke licht geleid. Te roemen, zijn heerlijkheid, zijn wijsheid. De diepte die is onpeilbaar zwaar. De wil des vaders, de wil des zoons. Goddelijk en rein. De onderwerping van Christus aan zijn vader. Uw wil geschieden. Laat het gebed zijn van ons. Heere, leer mij u te dienen. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Wat zou het groot zijn, geliefden, als het voor u en voor ons mag zijn. Sterven om te erven. Ik heb niet zo lang meer te leven. Pas 86 geweest. Het eindje komt eraan. Het eindje komt eraan. Maar toch mogen zeggen, één wens. Eeuwig u te mogen loven. En eeuwig u te mogen prijzen. De onderwerping. Heer, leer mij dat. Geef dat het mag zijn. Op Gods leerschool onderwezen. Ernstig woord deze morgen, mijn geliefden. Ik weet wel, van algemene godsdienst en wereldse mensen. Je moet niet over praten hoor. Niet over de dood. Niet over. Nee, wil niks horen. Altijd moet een mens maar vrolijk zijn en altijd moet je maar doen wat ze zelf. Nee, daarom zei ik al aan het begin: ik hoop dat ik niemand geërgerd heb. Ergeren we ons alsjeblieft niet aan het kruis van Jezus Christus. Ergeren wij ons alsjeblieft niet aan de wil van God. Hij doet geen onrecht. God is niet wreed, maar het recht moet geschieden. David zegt het zo oprecht in Psalm 51. Ik heb gedaan dat kwaad was in uw oog. Dies ben ik, Heere, uw gramschap dubbelwaardig, maar Christus niet. Hij die zonderloos, hij is de enige die verlossen kan door zijn almacht. En die verlossen wil door zijn grote barmhartigheid. En die het ook zal doen. Heere, u alleen zij eeuwig de lof en de eer toegebracht. Amen. De slotzang die is uit Psalm 27, zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Wacht op de Heere, God vruchtenschaar, houd moed. Hij is getrouw, de bron van alle goed. Zo daalt zijn kracht op u in zwakheid neer. Wacht dan, ja wacht. Verlaat u op de Heere. 27 vers 7. gaat ons heen en in vrede. En de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de vertroosting door den Heilige Geest zij ons allen geschonken. Amen.